Ja, ik dacht, ik moet een uur preken vanmorgen. Maar hebben jullie daar een half uurtje van afgesnoept? Hartelijk dank daarvoor. Maar zo is het wel, hè. Zo is het wel. God praat gewoon met ons. En dat is eigenlijk het leven. Het christelijke leven. God en ik en God. Leuk dat jullie er weer zijn. Rijden Rioke. En Henry en Trudy, jullie hebben al erg ver moeten rijden. Maar het is weer gelukt, helemaal all the way from South Africa. En Jan zie ik weer zitten, helemaal uit het zonnige Spanje. Was het zonnig? Heel zonnig. Oké. Okay. Ja. Wat een verschil, hè? Van een korte broek naar een pak. Oké. Okay. Ik had mezelf beloofd om vandaag het verhaal van Colossense af te maken. Voor degenen die dat nog weten, ik had mezelf vorig jaar beloofd om 4 keer uit de Colossense brief iets te vertellen. En ik weet niet meer precies wat er tussen kwam, maar er kwam in ieder geval iets tussen. En toen werden het geen 4, maar toen werden het 3 keer. Dus heb ik het 3 keer over de Colossense brief gehad. En ik ga hem afmaken, dat is gewoon voor mijn eigen gemoedsrust. En is het klaar, kan ik met een andere serie beginnen. Dus, nou, nog 1 keertje even op de tanden bijten. Moet lukken, zou ik zo zeggen. En wat is dan het idee voor vandaag? Is eigenlijk voor een deel gaan die dingen nog weer eens terugkomen waar we het vorig jaar in de zomer over hebben gehad. Dat was ook een beetje vakantietijd, hè, in de maand juli. Dus misschien was niet iedereen er. Er gaan dingen terugkomen en ik heb hem niet gekopieerd, hoor. Ik heb niet 3 preken van jullie gekopieerd en daar in 1... een preekje gepropt, dat helemaal niet. Maar gewoon, ik vind hem zo mooi, die brief van de Colossenzen. Daar wil ik gewoon nog een keer wat over zeggen, of een paar dingen over zeggen. We hebben het vorig jaar ook gezegd, ik zeg het opnieuw, de brief van de Colossenzen, daar zit zo'n mooie tweedeling in. Hij is aan de ene kant heel leerstellig, vertelt heel veel, met name ook over Jezus Christus. Als we het hebben over Christologie, hebben we ooit nog eens een vak van gehad op de Bijbelschool, dan lees je de Colossensebrief. Tegelijkertijd is hij ook heel erg praktisch. Heel praktisch, gewoon ik en God en God en ik. En dat is ook de Colossensebrief. En die twee dingen, die horen ook bij elkaar. Daar gaan we vanmorgen nog wat van zien. In de eerste plaats dus, vooral wat ik al zei, dat verhaal, het gaat echt over Christus. Christologie. Dat is eigenlijk een moeilijk woord voor een hele verzameling van onderwerpen. Die gaan over hem. Over Jezus. Maar dan over de theologie daarover. En wat is hij dan? Dan is hij het hoofd van alles. Dat zegt de brief. Het hoofd van alle overheid en macht. Het maakt niet uit. Boven in de hemel, onder op de aarde, in ons leven, buiten ons leven. Jezus is het hoofd. Hij is de Heer van de schepping. En wat mensen ook zeggen, Gijs, wat je ook leest in het nieuws, precies zoals je het zei, wat er ook is, hij is de Heer van de schepping. En daar moeten we heel goed voor zorgen, daar zijn we rentmeester over, maar hij is en blijft Heer. Niks gaat boven zijn macht. Hij is de grondlegger van het verzoeningswerk. Lezen we in de Colossensebrief. Ach, ik zou zeggen, lees de brief gewoon door en dan ga je het allemaal tegenkomen. En hij is de hoop voor de gelovigen. Heb je nog wel eens hoop? Ben je de hoop wel eens kwijt? Is het wel eens helemaal zoek in je leven en denk, er is geen hoop meer, want. Weet je wel? Hij is de hoop voor de gelovigen. Dat is gewoon. Ga maar naar hem toe. Hij is de krachtbron van ons nieuwe leven. In hem kracht, echte kracht wat je nodig hebt. Hij is verlosser, hij is verzoener. Hij is, wat we in de brief lezen, de belichaming van de volheid der Godheid. Wow! Het is zichtbaar geworden in hem. En het verhaal staat gewoon opgeschreven hier in de Bijbel. En het is prachtig om te lezen. Hij is de schepper, de onderhouder van alle dingen. Hij is het hoofd ook van de gemeente. Nou, dat zijn wij niet, met z'n 8e oudste. Hij is het hoofd van de gemeente. Dat is trouwens heerlijk als je oudste bent, want dan weet je namelijk, hij is het hoofd. Dus Er is altijd iets boven jou. Hij staat aan de top. God, Jezus, is het hoofd. Hij is de opgestane Godmens en hij is een redder. Gewoon, yes, Jezus redt, Jezus redt. Hij doet het echt. En hij heeft ons gered. Hij heeft jou gered. Hij is de redder. Nou, ik zou bijna zeggen, als je dat allemaal bedenkt, als je dat allemaal even op je in laat werken. Wauw, dan durf je toch het leven aan. Dan kun je toch gewoon het leven aan. Dan is de dag van vandaag gewoon de dag van vandaag. Dan is hij niet te zwaar. Dan is hij niet te moeilijk. Dan is hij niet te ingewikkeld. Want God is daar. En hij is met jou. Hij zorgt voor jou. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. Die woont in jou. Die werkt in jou. En we hebben vanmorgen gehoord, hij praat nog met jou. En ik ben ervan overtuigd dat hij niet alleen gesproken heeft tot degene die hiervoor wat gezegd hebben, maar dat hij ons allemaal iets gezegd heeft. En ik denk zelfs dat hij tegen iedereen heeft gesproken. En soms zit je oren een beetje dicht of wil je het niet horen of denk je van zou dat nou wel van God zijn? En daar hoeft het ook niet altijd stil voor te zijn. God heeft tegen mij gesproken. Vanmorgen in de aanbiddingsdienst. Niet in de stilte, ja misschien ook wel in de stilte, maar juist toen we op zijn hardst aan het zingen waren. En toen hoorde ik hem als het ware daar nog bovenuit roepen. Bijna hoorbaar voor mij. Weet je, God spreekt gewoon. Heerlijk. En dan denk ik van, wauw, als hij tot me spreekt, dan is hij er. En dan hoef je niet bang te zijn. Daar kun je het leven aan. En morgen is er weer een nieuwe dag. En de Bijbel leert ons dat we eigenlijk niet veel verder dan één dag hoeven te denken. Je mag wel een heleboel plannen en dat is ook goed om te doen. Maar elke dag heeft genoeg. Precies. Dus laten we nou eerst eens kijken hoe we deze dag doorkomen. En dan morgen weer een nieuwe fijne dag. Toen het 10 juli was vorig jaar, toen begonnen we in de Colossensebrief. En even kijken, waar ging het toen over? Nou, dat ga ik jullie niet, het is geen overhoring. Toen begonnen we niet aan het begin, we hebben hem ook niet chronologisch doorgewerkt. Maar toen hebben we gekeken naar de doop. Weet je nog? Want dat was eigenlijk ook een doopdienst. Thomas en Thomas werden gedoopt. Zijn Thomas en Thomas er? Thomas en Thomas zijn er niet. Ik wilde eigenlijk even vragen hoe het met Thomas en Thomas was. Want als je nou gedoopt bent, hoe ziet je leven er dan uit? Een half jaar later. Ben je dan blij geworden? Hè? Of zeg je, of ben je dan in de strijd terechtgekomen? Maar dan moeten we Thomas en Thomas. Maar hoe is het met jou? Hoe is het jou naar je doop vergaan? Nou, daar hebben we het vorig jaar ook over gehad. En we hebben gekeken naar het belang van de doop. Dat lazen wij in Colossense 2. Colossense 2, daar staat: u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En als je kijkt, dan moet ik even kijken hoor. Oh ja, in vers 11 van dat tweede hoofdstuk, dat vond ik ook zo'n bijzonder vers. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Maar door het uittrekken, ik lees de herziene Statenvertaling, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Zo van je trekt een soort lichaam uit. Ik vind dat soms zo mooi hoe dat omschreven staat in de Bijbel. Dat je iets gewoon uittrekt. Je doet je kleren uit. 'S Avonds als je naar bed gaat of als je verkleden moet, dan doe je kleren uit. En zo kun je ook een bepaald leven uittrekken, uitdoen. En dat is bijzonder eigenlijk, dat dat omkleden, dat is helemaal niet ingewikkeld. Je doet je jasje uit, je doet een ander jasje aan. Je leven uittrekken, van een andere orde denk ik dan. Maar het staat er wel zo simpel in één versje. In Zacharia, voor de meest schrijvers onder ons, daar staat: toen nam hij het woord. En hij met een hoofdletter en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Dat is het mooie van het geloof. Trek je oude kleren uit en je krijgt feestkleren aan. Als die verandering niet in je leven zichtbaar is, ja, dan moet je je kleren misschien nog een keer laten wassen. Of je bent je misschien ook niet bewust dat je de feestkleren aan hebt. Maar het is wel de boodschap van de Bijbel. oude kleren uit feestkleren aan. God wil ons feestkleren geven. Hij wil ons echt een ander leven geven. Nieuw. Gewoon anders. Helemaal. Andere kleuren, andere pasvorm, weet ik veel wat. Past in ieder geval goed. Ja. Oude kleren passen ook niet altijd goed. Daar voel je jezelf ook niet altijd comfortabel in. Je oude leven voel je je niet comfortabel in. En je nieuwe kleren die passen. Dat zijn Gods kleren, denk ik dan. En ja, dat is gewoon prachtig om te lezen. En dat vind ik zo mooi. In die eerste hoofdstukken zie je dat die leer over dopen. En ook over de noodzaak van het dopen. Dat moet je doen. Moet je doen. Dat is iets wat de Bijbel ons gewoon aanbiedt. Aanreikt. En ik heb hele lange tijd gedacht van doop is iets dat moet je doen. Want anders... En dan vooral dat wat aan, want anders, weet je wel, hè, dat is, daar zit dan al zo'n soort bijna veroordeling in. En nu denk ik, ik begin hoe langer meer te denken van, God wil dat we gedoopt worden en hij reikt het ons aan. Hij biedt het ons aan. Hij geeft het je. Weet je wel, het is een cadeau. Het is meer dan een cadeau natuurlijk. Het is, we gaan niet preken over dopen, maar het is meer dan een cadeau. Maar je hebt wel een cadeau gehad toen je gedoopt werd, toch? Vorig jaar, hè? Ja, je hebt een cadeau gehad. En misschien zag het er anders uit als een gewoon cadeautje, maar het is toch mooi. En God wil dat we ons laten dopen, als we tot geloof gekomen zijn. Dit gaat er een woensdag af, zit ik me te bedenken. Ik sta een beetje met zo'n raar armpje te zwaaien. Voor degene die dat nog niet wist, dat is een soort gips. Ik heb geschaatst met mijn kleindochter. Zij kon nog niet schaatsen en ik kon nog niet staan. Dus dat was ook niet handig. Dus ik viel en brak mijn pols. Maar dat gaat er nou op woensdag af. Maar dat valt onder het hoofdstukje klein leed, zullen we maar zeggen. Maar dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt. In de Colossensebrief worden een aantal hele mooie rijtjes gegeven. Voor mij zijn dat rijtjes. Ik pak er eens eentje uit. Uit hoofdstuk 2... Vers 6 en 7. Van hele mooie dingen, moet je maar eens meelezen. Voor mij zijn dat zijn juweeltjes. Dat zijn dingen waar ik gewoon helemaal in, als het ware, in kan verdrinken. Daar staat, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En dan zit ik zo'n versje in een keer wat te lezen en dan denk ik, wauw, wat staat daar nou eigenlijk? Wat zegt dat? Een berg met informatie. Het begint al bij zo'n eerste woordje, zoals, dat slaat dan blijkbaar ergens op terug. En dan iets wat daarvoor al beschreven is. En dat gaat namelijk over, wat gebeurt er nou als je tot geloof gekomen bent? Voor de Colossense ging het dan over Epaphras. Dat was de man die daar waarschijnlijk het evangelie heeft gebracht. Veel mensen zijn tot geloof gekomen door hem. En daar gaat dat zoals over. Want toen die Colossense, en maak dat ook lekker persoonlijk. Toen die Colossense tot geloof gekomen zijn. En toen hebben ze dus Jezus aangenomen. Wat moet je doen als je Jezus aanneemt? Als hij in jouw leven komt. Als je de controle over jouw leven aan hem geeft. Want dat is het. Niet meer ikke, maar hij. Hij één, ik twee. Weet je wel? Als je dat hebt gedaan, wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan mag je wandelen in hem. Dat vind ik zo leuk, dat er dan staat. Wandel in hem. Wandel in hem. Heb je wel eens in een persoon gewandeld? Hoe doe je dat? Weet je wel, waar zet je dan je voeten neer? Wandel in hem. Wandel in Jezus. Wat betekent dat? Als we tot geloof gekomen zijn, dan gaan wij ons dagelijkse leven leven. En hoe doen we dat dan? Wat wil God nou eigenlijk van dat dagelijkse leven? Nou, dan wil hij dat we dat doen geworteld, opgebouwd, bevestigd. Dat is zo'n mooi rijtje. We mogen ons wortelen. We mogen worden opgebouwd en we mogen worden bevestigd. Wortelen, daar begint het natuurlijk mee. Hè? Het is net als met een zaadje. Als je dat net net, als dat echt tot leven komt, hè, zo'n dode graankorrel, spreekt de Bijbel ook wel over, als dat net tot leven komt, wat gaat er dan het eerst? Eerst gaat de wortel naar beneden. Dus het begint naar beneden en dan pas wordt het zichtbaar, komt het boven de grond. Ook wij moeten ons wortelen in Jezus. Ik denk ook wel eens dat gaat ons leven lang door. En die wortel, die moet je ook echt laten gaan. Het is net als met een naaldboom. Een naaldboom heeft een penwortel, hè? Maar zo'n naaldboom, als je die in je tuintje zet, dan kan dat niet, hè, die penwortel. Dus die moet je afkappen aan de onderkant. Als je nou niet oppast, dan waait die naaldboom om. Want er zit geen pen in. Het is net een parasol die niet in de grond staat. Dat kan ook niet, weet je wel. Dus je moet wortelen in hem. Wortelen. Vind ik prachtig. Dat betekent ook letterlijk, dat woord wortelen, betekent letterlijk gewoon wortelschieten. Wat moet je doen? Je moet wortels schieten in Jezus. Nou, leuk, bedacht. Maar je moet ook worden opgebouwd. En daar wordt mee bedoeld, net zoals je een gebouw bouwt. Je hebt een fundament en daar ga je op bouwen. Wortelen, fundament lichten, dat is Jezus. En dan ga je bouwen in jouw leven. Heel eenvoudig en uiteindelijk word je bevestigd. Dat betekent stevig gemaakt, versterkt. Groeien, dat is wat je doet. In hem. Dat, in al die dingen speelt Jezus een hele belangrijke rol in het geloof. En dan staat er, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Dus dat lukt, die dingen, dat wortelen enzovoorts. Dat lukt, hoe? Nou, door onderwijs. Dat is niet alleen het onderwijs wat je dan op een zondagmorgen hier krijgt. Dat is gewoon het onderwijs in de hele brede zin van het woord. Door de weeks, wanneer je je Bijbel leest, wanneer je je dagboekje leest, wanneer je naar een conferentie gaat, wanneer je een goede preek beluistert, wanneer je een boek leest. Onderwijs. En dat onderwijs, dat heb je echt gewoon keihard nodig. Ik heb dat nodig. Ik merk gewoon, zo in mijn leven, geen onderwijs is afzwakken. Dat is niet goed voor me. En ga nou niet denken dat ik elke dag uren dat allemaal doe. Dat is niet waar. Maar en daar zit ook geen tijd aan of zo van, je doet het pas goed als, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar meer in de zin van, kijk naar jezelf. Dat je merkt van, als ik me niet verdiep, als ik Gods woord niet op me in laat werken, dan word ik zwakker. Dan struikel ik makkelijker. Altijd weer vergeving, als je dat beleidt. Maar het is niet goed, je wordt er zwakker van. Hoe meer onderwijs, hoe beter het is. Ik betrapte me erop toen ik, vorige week was ik 2 dagen naar een conferentie geweest. En ik kwam thuis en we hadden 2 weken, of 2 weken, moet je mij horen, 2 dagen, had ik zitten luisteren naar Willem Ouweneel in dit geval en nog wat anderen, maar ook Willem Ouweneel. En ik kwam thuis en ik dacht van, hier moet ik allemaal over vertellen aan Nella, weet je wel. Dit moet ik allemaal zeggen. En dat bouwt je gewoon op. Daar word je gewoon blij van. Maar je wordt er ook sterker van. In je geloof. Dus je gaat meer wandelen met hem. Dat is mooi. Toch. En dan denk ik van, ja, als ik eerlijk ben, dan is het leven met God helemaal niet zo ingewikkeld. Het is gewoon wandelen. Is ook niet rennen, want dan word je weer zo moe en dan ga je daarna toch weer stilstaan. Maar wandelen met God. Net zoals Noach. Wandelen, wandelen met God. Weet je wel? En dan zie je vanzelf waar je uitkomt. Hij kwam in de hemel. En wij gaan er uiteindelijk natuurlijk ook komen. We hebben het vorig jaar ook nog gehad. Dat was in de tweede keer. Dus dit ging ook onder andere over dat dopen. In die eerste keer. We hebben het vorig jaar ook gehad over Kolossenzen 1 vers 7. Die tekst hebben we ook gelezen in jullie. Daar ga ik ook nog wat over zeggen. En ik ga verschillende dingen noemen, hè. Dus ik heb dit al genoemd en zo. En je mag allemaal gewoon uitpikken wat je aanspreekt. Dus neem je eigen cadeautje maar mee naar huis dan. Iets waar je aan hebt of wat je, en waar je niks aan hebt of zo. Of dan zeg je, nou, dat snap ik allemaal al. Dan hoef je niet te vergeten. Dan ga je dan maar een ander vertellen die het nog niet weet. Maar Kolossenzen 1 vers 7 zegt, Zo hebt u het ook geleerd van Epafras. Hebben we het net over gehad, hè? Want die had hen het evangelie gebracht. Onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons uw liefde in de geest bekendgemaakt. Nou, daar zou ik op zich best wel een hele keer eens over willen spreken. Over dat aspect. Liefde in de geest bekendgemaakt. Hoe leren wij God kennen? Want het is mooi, al die studie, maar het werkt alleen, hoe? Door de Heilige Geest. Weet u nog, wij waren ooit van Pinksteren. En dan dachten wij dat het allemaal om de Heilige Geest ging. En misschien hebben we later stiekem wel eens gedacht dat dat niet zo was. Maar het is wel waar. Het gaat om de Heilige Geest. Want als je de Heilige Geest niet het werk laat doen, wie gaat het dan doen? Nou, een ingewikkelde vraag. Als de Heilige Geest nou niet in ons werkt, wie werkt er dan in ons? Ja, doe je het zelf. En eigenlijk ben je dan weer in controle, hè? Ben je zelf weer aan het controleren, is het weer dicht bij jezelf houden. Dat is wetticisme wordt het dan. Dus de Heilige Geest, de liefde in de Heilige Geest bekend gemaakt. En wij zijn een brief van Christus. Dat zijn wij. Hoe? Nou, door de Heilige Geest. Dat open lijntje omhoog, dat is een super belangrijk open lijntje omhoog. Dat is het lijntje waardoor wij met God communiceren. En dan kan hij ons ook bijsturen en dingen vertellen. Niet terugvallen op je eigen zekerheden. Loop je altijd een keer een doodlopend straatje in. En moet je weer terug. En afhankelijk van hoe lang de straat is, is het soms ook lastiger om die weg terug weer te gaan. Als we echt op Jezus willen lijken, dan kan dat door de Heilige Geest. Lastig misschien? Het is wel de enige manier. Ik weet ook niet of het lastig is. Het is ook wel een mooie uitdaging. Het is ook wel lekker spannend. Het is ook wel heerlijk, omdat het ook heel veel voldoening geeft. Het is ook heel bevrijdend. Want ja, God moet toch de dingen doen. En dat is in ons leven gewoon zo. En die Heilige Geest, die is zo belangrijk. Zelfs Jezus, let op, wanneer begon de bediening van Jezus? Pas nadat de Heilige Geest als een duif op hem neergekomen was. Matthäus 4 of zoiets, daar in de buurt. Pas nadien, daarna, begon zijn openbare bediening. Wij weten heel weinig van de eerste 30 jaar van Jezus' leven. Wij lezen van geen wonderen van de eerste 30 jaar van Jezus' leven. Daar lezen we niks van. Dat is allemaal nadat. Waarom zou het bij ons anders zijn? Wij zijn niet meer als Jezus. Integendeel. Dus word vervuld met de Heilige Geest. Ik pak weer een mooi rijtje. Een juweeltje. Colossense 1 vers 9. We gaan een beetje kriskras door de Colossense brief voor de meelezers. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat we het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Mooi hè, Paulus die zegt hiervan, wij houden niet op om te bidden en te smeken. Mooi vind ik dat. En als je dan bedenkt dat Paulus de Colossenzen waarschijnlijk niet persoonlijk kende. En dat hij hier toch schrijft, we bidden voor jullie. We smeken voor jullie. En dat doen we zonder ophouden. Dat is cool. En dan denk ik van, dan heb je ook begrepen wat de kracht van gebed is. Dat schrijft hij ook nog weer ergens in de Thessalonicense brief. Van altijd maar weer bidden voor tot God. Nou, dat staat er zo. Daarom bidden we ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht. En hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Bidden, 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 bidden. Wat is het? Ik denk, wat was het leven van Paulus geweest? Bidden, bidden, bidden. Was mijn leven? Nou, geen drie keer bidden, bidden, bidden. Ik kan veel van Paulus leren, denk ik. wat dat dan gaat. Even terug naar Colossenzen. Want daar staat dat die Colossenzen vervuld worden met de kennis van zijn wil. En hoe? In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Maar dat leidt ook ergens toe. Dus als je nou heel wijs bent en je hebt geestelijk inzicht, dat is mooi, gefeliciteerd. Maar de vraag is, wat doen we ermee? Dat is ook de vraag voor ons leven. Wat doen wij met, wat doe ik met mijn leven? Als je nou heel slim bent, nou, dat is mooi als je heel slim bent. En dan? Wat gaat de rest daarvan merken? Hier staat, zodat u wandelt. Heb je het weer, dat gewone leven leeft, dat wandelt. Op een wijze de Heere waardig. Dat God daar plezier heeft, dat je de dingen doet die Hij wil dat je doet. Hem in alles behaagt. Dat heeft met gehoorzaamheid te maken. Weet je wel, denk aan je eigen kinderen. Als je kinderen hebt, van hoe heerlijk is dat toch? Gehoorzame kinderen, weet je wel. Dat is toch het mooiste wat er is. Maar God kijkt ook zo naar ons. Of kijkt zo naar ons. Hem in alles behaagt. En als dat gebeurt, dan ga je ook in elk goed werk vrucht dragen. En wat ik mooi vind, is dat het begint niet met vrucht dragen. Wij zijn altijd maar bezig, je moet vrucht dragen hoor. Nou, dat weet ik helemaal niet. Ik denk wel dat je vrucht moet dragen. Maar dat is een natuurlijk proces. Gewoon als je hem behaagt. Als je met God leeft. Als je waardig wandelt. Ga je vanzelf vrucht dragen. We hebben 3 appelboompjes in de achtertuin staan. Komen vanzelf appeltjes aan. Niks, geen gekreun en gesteun. Komen gewoon appeltjes aan. Waarom? Nou, dat boompje doet gewoon het goede ding. Neemt een beetje water op. Staat lekker in het zonnetje. In een mooi potje. Nella doet er elke keer een beetje mest bij. Die is van de afdeling mest geven aan plantjes. En appeltjes. Dat is toch mooi? Nou, zo is het eigenlijk ook heel eenvoudig in ons gewone christelijke leven. En dan gaan we ook nog een keertje groeien in de kennis van God. Ja, daar word je weer gelukkig van. Daar word je ook echt blij van. De 3e zondag springen we weer naar een ander onderwerpje. Toen hadden we het over afleggen en aandoen. Ik weet wel dat ik toen gezegd... Nee, misschien heb ik het niet gezegd, weet ik niet. Ik kan me herinneren dat we... Wie kent Herman Terwelle? Nog. Alle 50-plussers steken hun vinger op. ik hoor daarbij. Herman Terwelle, wij zijn een beetje opgegroeid in de ruimtegemeente. En Herman Terwelle, ik zal even mijn Bijbel wegleggen, anders gaat hij helemaal stuk. Herman Terwelle, die kon als hij aan het preek was en helemaal enthousiast was. En dat ging over afleggen en aandoen. Dan ging hij helemaal over dat ding, hing die heen. En dan werd hij helemaal lyrisch, werd hij. En ik ben nooit vergeten dat hij een keer een preek had over afleggen en aandoen. Was voor mij echt een openbaring. Dus dat, het oude afleggen, we hebben het net er al eigenlijk over gehad, hè. Je oude kleren uittrekken en je nieuwe kleren aandoen. En dat lees je heel erg in hoofdstuk 3 van de Colossenzenbrief. Afleggen en aandoen. Ja. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Enzovoorts, enzovoorts. Ben ik ook wel eens in blijven steken. Dat ik dacht, ja, moet ik dat eerst allemaal afleggen? En dan pas kan ik al die nieuwe dingen aandoen? En ik heb ook wel bedacht, van, zou het nou niet gewoon andersom ook zijn? Ja hoor, het is afleggen en dan. Maar zou het ook niet aandoen en afleggen zijn? Dat het gewoon omdraait. Weet je wel? Moet je nou in een donkere kamer eerst heel hard tegen het donker gaan roepen dat het donker weg moet gaan en daarna een lichtje aansteken? Of moet je gewoon het lichtje aandoen? En dan gaat het donker weg. Dus dat je meer van God in je leven toelaat, en dan gaat het verkeerde gaat gewoon weg. Dan kijk je na een poosje achter en zeg, hé, verdraaid. Daar heb ik minder last van als een jaar geleden. Denk even aan waar je zelf zo mee worstelt. Kan van alles zijn. En dat is het goed. Het is niet goed om altijd achterom te kijken, maar soms is het goed om achterom te kijken. Denk van, hé, ik ben gegroeid. Vroeger had ik elke week een probleem. En nu heb ik er één keer in de maand een probleem mee. En weer of één keer in het half jaar. Of hé, het drukt niet meer zo zwaar op me. Dat is mooi als dat gebeurt. Dat is afleggen en aandoen. Ik wil met jullie twee versen lezen uit de eerste hoofdstuk. Dus dat is niet Colossenzen 3, dat gaat over afleggen en aandoen. Dit eigenlijk ook wel een beetje. Dat gaat over 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. 13, overgezet. 14, verlost. Als je nou naar je eigen leven kijkt, dan hoe ziet vaak ons leven eruit? We zijn tot geloof gekomen en dan, als je nou het evangelie aan een ander zou moeten uitleggen. Waar gaat het dan om? Nou, dan gaat het erom dat eerst was ik slecht en toen heb ik Jezus aangenomen en nu ga ik naar de hemel. Zo ongeveer. En dit is de verkorte versie. Ja? Dus waar gaat het om in ons leven? Nou, dat je eerst een hele erge zondaar bent en Jezus is gestorven aan het kruis. En als je dat gelooft, dan gaat alles anders worden en dan ga ik naar de hemel. Wat ik zo leuk vind, en dat is wat in vers 14 staat. De verlossing van de zonde. Vers 13 staat daarvoor. Daar zou ik het eigenlijk eerst over willen. Heb ik dan weer niet gedaan nu, maar daar zou ik het wel eerst over willen hebben. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Weet u, we zijn in een ander koninkrijk gekomen, maar we leven nog gewoon hier. We zijn helemaal niet opgenomen. We zijn helemaal niet gelijk naar de hemel gegaan. We zijn helemaal niet apart gezet van deze wereld. We zijn helemaal niet in een totaal andere toestand terechtgekomen. Gewoon hier gebleven. Wij, en waarom? Nou, omdat God ons bedoeld heeft om beelddragers te zijn. En nou ga ik hem even maar een beetje scherp zetten. God heeft ons helemaal niet geroepen om later naar de hemel te gaan. In de eerste plaats. Hij heeft ons geroepen om beelddrager te zijn. Om hem te laten zien. Als je namelijk denkt aan, ik moet later naar de hemel, dan is dat heel erg ik gericht. Ik kom tot geloof en dan mag ik naar de hemel. Nou, die keus kun je nog maken, ja of nee. Die mag je ook maken, die moet je maken, die maak je. Als je beelddrager bent, dan gaat het niet meer om jezelf. Dan ben je bezig te zorgen dat je het beeld van Jezus laat zien. En dat kijkt van je af. Dan ben jij niet meer de centrale persoon, maar dan straalt dat uit. Buiten dit gebouw zelfs. Buiten de straat waar je woont. Of in je familie of waar dan ook maar. Maar dan is het breder. En dat is waar we voor geroepen zijn. Beelddrager. Voor de ander. Echt voor de ander. En ik kan het misschien niet. Misschien leg ik het niet goed uit. Of ik heb de neiging om het nog drie keer te vertellen. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Want dan wordt het saai. Maar ik denk dat hier wel een heel belangrijk deel zit van de manier waarop wij ons geloof beleven. Dat breder wegzetten. Naar buiten toe. Niet voor jezelf. Het is mooi als we later naar de hemel gaan. Dat is heel mooi als we later naar de hemel gaan. En dat moeten we ook vooral doen, als het even kan. Maar God wil meer van ons. We hebben nog zoveel meer verteld in 3 dagen en aan het eind toen heb ik nog volgens mij ook gezegd van ja, er blijven ook nog zoveel thema's liggen. Dat is altijd zo, hè. Er zitten zoveel thema's verborgen, ook in zo'n brief. En ik vond dan ook wel grappig, want ik liep al langer met het idee van ik ga dat afmaken. Die brief aan de Colossenzen, weet je wel. Tenminste, voor de dingen die ik in mijn gedachten had. En er waren een paar onderwerpen. Ik heb ze toen benoemd. We zouden het nog hebben over bidden. De grap was eigenlijk, wie heeft er nou pas geleden nog weer eens even lekker over bidden gesproken? Dat was Henk Dik. En die heeft nog eens de nadruk en de kracht en het belang van bidden besproken. Dat is eigenlijk het praktische deel van die Colossensebrief. Ik zei al, dat is het andere stukje daarvan, weet je wel. Niet de leerstelling, maar gewoon hoe werkt dat nou uit in je leven? Hoe werkt het nou uit in huwelijken? Colossensebrief. Mannen wees je vrouw en vrouwen wees je man. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Nou, daar heeft Dick Verstenis het uitgebreid over gehad. Een hele preek lang. Mooi, trouwens. Om ook dat gewoon weer eens elke keer te horen. Maar, dus toen dacht ik, nou, dat is wel cool. Dan hebben anderen ook dat stukje voor me afgemaakt. Ik was hem daar dankbaar voor. Overigens, we hebben over huwelijken gesproken. Een paar weken geleden hebben we de marriage course afgerond hier op een zaterdagavond. Hebben we met 12 stellen hier lekker gegeten en hebben we de 7 avonden marriage course afgerond met ons team. Dat was echt cool. Dat was echt leuk om zo 7 avonden helemaal apart te zetten en het over de praktische kant van het huwelijk te hebben. Er is een leerstellige kant van het huwelijk. Dat is een hele belangrijke kant van hoe God het allemaal bedoeld heeft met verbond en hoe het theologisch allemaal in elkaar zit. Maar we hebben het ook vooral over de praktische kant gehad. Hoe doe je dat nou saampies, man en vrouw? Ook als het even niet meer lukt. En met je schoonfamilie. En met saampies. En nou, in een hele serie onderwerpen. Heerlijk hebben we van genoten om dat te doen. Colossense 4 vers 2. Het één na laatste onderwerp. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dan heb je het weer. Bidden, bidden, bidden. Houd sterk aan in het gebed. En als je aan het bidden bent, wees waakzaam. Dus, nog een keer. Wij leggen soms de nadruk op van, we moeten bidden, we moeten bidden, we moeten bidden, we moeten bidden. Hier zegt Paulus van, als je bidt, wees dan waakzaam. Wat betekent dat woordje waakzaam? Ik heb dat opgezocht, dat betekent letterlijk zoiets als opletten dat er niet iemand een plotselinge ramp overkomt door nalatigheid of luiheid. Wow, schrik ik weer een beetje van. Want dan denk ik van, oké, dus als ik bid, dan moet ik zo afgestemd zijn. Dat is ook ons bidden, hè. Zo afgestemd zijn dat anderen niet iets overkomt. Onze verantwoordelijkheid voor de ander is groter dan we denken. Maar de invloed die we hebben is dus ook veel groter dan we denken. De invloed die Paulus had op de Colossenzen, die is denk ik heel groot geweest. Want hij bad. Voor mensen die niet kenden. Ja, via, via, via. Een vriend van een vriend van een vriend. Hé, dat is mooi. Als je daarvoor kunt bidden. En daarom is ook weer dat open kanaal omhoog gewoon belangrijk. Altijd een open lijntje met de Heilige Geest naar boven. Want misschien wil die wel wat tegen je zeggen. Zijn we dat gewend? Is dat gewoon, is dat business as usual? De hele dag door, weet je wel. Ik zeg niet dat je de hele dag door aan het bidden moet zijn. Dat je uur op je knieën moet liggen. Maar dat is een soort iets wat je kunt ontwikkelen in je leven. Dat bij alles wat je doet, er altijd een open kanaal is. God kan altijd iets tegen je zeggen over het doe dit of doe dat of dit is niet goed of dat mag je wel doen of luister even of bedenk het maar. Dat kan. De Bijbel zegt zelfs dag en nacht, hè, kunnen we met hem in contact zijn, dat kan. Dus daarom kan God ook tot ons spreken als we dromen, zelfs als we slapen. En daar mogen we ons ook in oefenen. Dat overkomt ons niet alleen. Dat is ook iets waar wij initiatief in mogen nemen. Heer, wilt u vandaag iets tegen me zeggen? Ik wil daar open voor zijn. Heilige Geest, wilt u met me spreken? Graag, ik wil daarnaar luisteren. moet je er ook iets mee doen natuurlijk. Maar dat kan wel. Zo werkt het wel. Dat is oefenen. En dat is weer ons leven. En dan gaat ook dat naar buiten toe werken. Gewoon open zijn voor andere mensen. Gaat dan gemakkelijker. In Lucas 18, ga ik een paar versen voorlezen. Daar staat een verhaal, daar staat een gelijkenis. En die leert ons daar iets over. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet te moet verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. En ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Dus die rechter moest recht spreken, vond ze. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna, want ze bleef natuurlijk zeuren, zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe me lastig valt, haar recht doen, opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? En dat kan, hè? God laat ons soms lang wachten. We hebben een paar weken geleden hadden we het er op de Oudstraat over. En toen zeiden we van, wat is het effect van al ons bidden? En soms vraag je dat in wanhoop wel eens af, toch? Weet je wel? Ja. Als je het nou niet ziet, moet je dan stoppen met bidden. Nee, natuurlijk niet. Want soms laat God lang op zich wachten. Ik weet niet waarom, hier lezen we het weer. Gewoon door blijven gaan. Doen. Er staat nog één versje achter. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Als je volhoudt. Als je blijft bidden. Niet alleen voor jezelf. Ook voor die ander. Maar, staat er dan, daar heb ik een streepje onder gezet. Zal de zoon des mensen, als hij komt, wel geloof op aarde vinden. Ik was op de conferentie. Wat ik vertelde in Ede. En daar was ook een man uit India. En die sprak daar zo een paar woorden. Werd hem wat dingen gevraagd. En een van de dingen die hem gevraagd werd was. Nou, wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je allemaal? Maar ook van, wat vind je nou van de kerk hier in het Westen? Daar moest hij over nadenken. En toen zei hij ongeveer het volgende. Hij zei van, jullie in het Westen hebben alles. Jullie zijn zo gezegend. Jullie hebben een leven van overvloed. En ik weet niet wat hij daar allemaal mee bedoelde. Of dat alleen materieel was. Hij zegt, maar jullie leven een leven van overvloed. Hij zegt, maar ik heb ook een vraag. Hij zegt, is de glorie van God in jullie kerk? En toen kreeg ik het benauwd. Ik kreeg het benauwd. Ik dacht van, wow. Daar ga ik niet zomaar iets op roepen. Ik ga niet zomaar ja zeggen, ik ga ook niet zomaar nee zeggen. Daar moet ik eens even over nadenken. Is de glorie van God nog in onze kerk? In Nederland? In Waarder, waar ik woon? Is de glorie van God in Bethel? Wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit, de glorie van God? Waar herken je dat dan aan? Meet je dat dan af aan het aantal mensen wat gedoopt wordt? Nou, dan is hij er niet. Meet je dat af aan... Ik wil niet meten, weet je wel. Ik wil het ook niet. Maar is de glorie van God in onze kerk? Dat is een vraag die kan je ook voor jezelf beantwoorden. Is de glorie van God in mij? In mijn leven? Nou, dan mag ik antwoord op geven. En dan mag ieder voor zich doen. Maar het is wel een... Ik vond hem prikkelend. Ik vond hem heel prikkelend. En ik dacht van... De glorie van God mag groeien. Want aan het einde van de wereld zoals we die nu kennen, gaat Jezus een keer terugkomen. En dan komt hij een reine bruid halen. De gemeente. Komt hij ons ophalen. En dan is die bruid rein. Dus even terug. Als je rondom je heen kijkt, dan zie je een hele hoop ellende. En dat is waar. Tegelijkertijd zien we, werken we aan een groeiende bruid. Die mooier wordt. Die beter wordt. Waar glorie van God in te zien is. Die rein is aan het eind. Dat is wat ik denk, anders gaat hij niet komen, Jezus. Hij komt om een reine bruid te halen. En ik denk zelfs wel eens, hij gaat ons rein maken. Hij gaat het doen. Hoe dan ook. Want hij komt een reine bruid halen. Paulus sluit de brief af. En ik ga hem ook afsluiten. En een hele lijst met namen. Tychicus, Onesimus, Aristarchus, Marcus, Jezus, Justus, Epaphras, Lucas, Demas, broeders in Laodicea, Nymphas, Archippus. Een hele lijst van namen. En daar heb ik me altijd over verbaasd. Je kunt toch ook zeggen, nou fijne tijd, doei. Of de hartelijke groeten, of veel zegen, groet van Paulus. Maar hij betrekt daar van alles en nog wat bij. En dat vind ik zo cool, want blijkbaar gaat het hem om mensen. Mensen die hij nogmaals niet persoonlijk kende, een heel groot deel daarvan. Maar dat is mooi. Hij wist nog iemand en die bracht hij ook naar hem toe. En hij legt overal verbanden en lijntjes. En zo is het in het geloof, dat is een leven vol relaties. Oké, nou dat is mijn stukje Colossensebrief. Zoals gezegd, nou kan ik ergens anders over gaan nadenken. Maar als het goed is, hebben we vanmorgen gezien en geleerd, of opnieuw ontdekt, dat het grote verlangen wat Paulus had, is om de mens in relatie te brengen met die Jezus. Die de Christus is van alles en nog wat. Groot en heerst over alles. Opgestaan, verzoener, schepper. En dat uitwerkt in het hele praktische leven, in je huwelijk. In hoe je met je medewerkers omgaat, de slaven staat nog een onderwerp in hoe je dat doet met bidden en zo. En dat het op die manier werkt. En vooral denk ik dat we weliswaar gered zijn, maar dat de consequentie of het gevolg, niet dat het gevolg daarvan ook is, dat we hem mogen dienen. En niet alleen hier, maar overal. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u ons zoveel mooie lessen geeft. Meer eigenlijk dan we in een moment kunnen oppakken. Maar dank u ook dat u uw Heilige Geest gegeven heeft. Die het allemaal nog weer eens te binnen kan brengen en uitwerken. En we verlangen ernaar, Heer, dat u dat ook doet. Helemaal. En we vertrouwen er ook op dat u dat gaat doen. Helemaal. Help ons, Heer, om af te leggen en aan te doen. Help ons, Heer, om ondanks alles, ondanks ons eigen leven, gewoon ons te blijven uitstrekken naar u. Want u bent onze grote Heer. Amen. Amen.